Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 100. En daarvan de versen 2 en 3. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En geen ziens wij. En ook het derde vers gaat tot zijn poorten in met lof. Dat zijn de versen 2 en 3 van Psalm 100. Toen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 18 en 19 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 18 en 19 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 23 het eerste vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23 vers 1. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Antwoord. Onze Heere, Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Antwoord. Uit het heilige evangelie. Hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige oudvaders en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën van de wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Amen. De schriftlezing vindt u in het Hooglied van Salomo en wel het eerste hoofdstuk. Wij noemen u Hooglied 1. Het Hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolie zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen. En als u nu verblijden, laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo, zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakte mij tot bewaakster van de wijngaard. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U, die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde bijt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde, bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettentjes en uw hals met de parelsnoeren. Wij zullen gouden kettentjes voor u maken met zilveren knopjes, zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten overlacht. Mijn liefste is mij een tros henna bloemen, uit de wijngaarden van Engedi. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Zie, u bent mooi, mijn liefste. Ja, lieflijk. Ja, onze rustbank is het groene loof. De balken van onze huizen zijn cedars. Onze dakspanten zijn cipressen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden voor vanavond vindt u in dit schriftgedeelte Hooglied 1. En wel de versen 7 en 8. De versen 7 en 8 van Hooglied 1 die wij nogmaals lezen samen. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezel? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, laat het ons als een bijzonder voorrecht zijn dat we als uw gemeente samen mogen zijn in uw huis, dit eeuwenoude Godshuis, waar u de geslachten door uw naam bekend wilde maken aan verloren zondaren, waar u een bruid uitkoos om haar bruidegom te zijn. Dat werk is al eeuwen doorgegaan en daarmee gaat u voort dat op de dag van vandaag en ook vanavond bezoekt u uw gemeente weer met uw heil. Het heil dat u in de Heer Jezus Christus hebt wil openbaar, die dierbare zalig maakt. Die u naar deze wereld stond om te zoeken en om zalig te maken dat wat verloren was. U hebt uw Zoon gezonden, opdat er zondaren tot geloof en bekering zouden worden gebracht. En wat hebben we dat allen onmisbaar nodig? Immers wij kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. Het zijn uw eigen woorden, in de nacht gesproken tot Nicodemus. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Alleen die geboorte door de Heilige Geest maakt ons voorwerpen van uw liefde en van uw genade. En zo is het ook de bruid uit het Hooglied gegaan. Ze was een herdersmeisje. Zwart van de dienstbaarheid der zonde. En nochtans bleek hij het voorwerp te zijn van uw opzoekende liefde. En is het zo niet altijd toegegaan, ook nu nog? dat u vraagt naar hen die naar u niet vragen, en dat u zoekt naar hen die naar u niet zoeken, en dat u het bent die de eerste bent, en die uw stem doet horen, en de stem gehoord wordt. En die stem horen, die zullen leven. En als wij mogen weten, Heer, levend gemaakt te zijn. O, wat hebben we dan ook iedere keer weer nodig om door u gespijzigd en gelaafd te worden. En dat wilt u ook in bijzonder doen door het woord der prediking. Immers, uw woord mag het brood van het leven zijn. En u geeft uw knecht een opdracht om een uitdeler te zijn van dat brood van het leven. En niet met mate. O Heer, dan geeft u een overvloed. En geeft dat het woord vanavond opgegeten mag worden door jong en oud. U hebt het ons als kinderen al leren zingen. Opent uw mond. O, laten we het dan ook doen. En dat we verzadigd mogen worden met dat wat u schenkt, het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. Neem alles weg wat dat in de weg zou kunnen staan. Laat de dienst met orde en stichting geschieden. O Heer, dat het woord voor ons het woord des levens mag zijn. Gedenk ook uw gemeente thuis die met ons verbonden is. Wil ook daar uw zegen schenken. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. Verheerlijk uw naam in en door uw Zoon, de Heer Jezus. En doe ons door uw genade op hem zien. O Heere, mogen uitschilden voor de gemeente, zodat we het niet kunnen laten om onze ogen te slaan op het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt, en we gaan samen zingen van Psalm 119... en daarvan de versen 65, 67 en 76. Wij noemen die Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Vers 67, maak in uw woord mijn gangen en treden vast. En vers 76, maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. Gemeente, we beginnen eerst met een kort woord vooraf. En om welke reden, dat zal ik u zo wel zeggen. Maar ik wil u eerst herinneren aan de geschiedenis van Genesis 1. Daar wordt gesproken over Gods wondere schepping. Een zaak die heftig ter discussie is. Helaas ook in onze gereformeerde gezindten. Maar in de scheppingsgeschiedenis wordt ons in 5 versen bericht over de schepping van de dieren. Op de 5e dag worden alle vissen geschapen en alle levende organismen in de grote wateren en daarbij de vogels in de lucht. En op de 6e dag volgt dan de schepping van de dieren op het vasteland, al het vee en de wilde dieren en tenslotte, nadat alle dieren op het vasteland en in de zee een plek hebben gekregen, schept God de mens. En dat staat er naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dan wordt al direct aan de mens door God zelf de heerschappij gegeven over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over alle dieren van de aarde. En heeft de Heer God niet alleen de dieren en de mensen geschapen, maar wij beleiden met zondag 10 dat hij ze ook onderhoudt. Hij onderhoudt zijn schepselen, zo beleiden wij gelijk als met zijn eigen hand. In Psalm 36 lezen we zo mooi, gij behoudt mensen en beesten. En de dieren die hebben als eigen schepselen van God echt een opvallende plaats gekregen in zijn woord. In vele teksten van de diverse Bijbelboeken wordt over allerlei dieren gesproken. En dat niet alleen over de diverse soorten die er zijn, maar ook op de verschillende wijzen waarop zij leven en functioneren. Er schapen, om maar wat te noemen, die weiden. Vogels die vliegen in de lucht. Kamelen die bereden worden. Ezels die als lasdieren gelden en ossen als trekdieren. En wat ons ook opvalt is dat dieren tot een voorbeeld gesteld worden voor mensen in de Bijbel. Ik denk aan de bekende woorden van Jesaja in het eerste hoofdstuk. U kent ze misschien wel, een os kent zijn bezitter. En ineens op de krib van zijn Heer, maar mijn volk verstaat niet. Israël heeft geen kennis. En Jeremia die zegt iets soortgelijks, zelfs een ooievaar aan de hemel, zegt hij, weet zijn gezette tijden. En een tortelduif, een kraan en een zwaluw nemen de tijd van hun aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Ik denk ook aan bijzondere voorvallen met dieren. De kinderen weten ze allemaal. Noach. Die graag wil weten of hij al uit de ark kan. En dan komt daar de duif die hij uitgezonden heeft met een stuk van een olijfblad. Ik denk aan de raven, roofdieren notabene, aaseters, die bij Elia 's morgens en 's avonds brood en vlees komen brengen. Ik denk aan de grote vis die Jona opslokt en hem zodoende van de verdrinkingsdood redt. Maar het allerbijzonderste vind ik wel. En de profeet heeft het al gezegd, ziet hij komt rijdend op het veulen van een ezelin, dat daar de Heere Jezus door een ezel de stad Jeruzalem wordt binnengereden. En hij, als de Messias wordt onthaald, gezegend is hij. Al dan zit die gezegende op een ezel. Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heer. Dieren worden ook veel in de Bijbel gebouwd in beeldspraak. Dat is de manier van spreken die heel veel voorkomt in de Bijbel. En juist door allerlei aansprekende beelden te gebruiken, wil de Heere zo dicht mogelijk bij ons komen. Gemeente, dat is nou het doel van de prediking. En dan gebruikt God beelden om het ons als ware voor ogen te stellen. Daar gebruikt hij ook het beeld van dieren bij. Ja, dat spreekt ons aan. Ja, kinderen lezen graag strips, tekeningen bij de tekst. Dat zijn beelden. Opdat we het beter zouden verstaan. Begrijpt u nou dat God ons het evangelie des te beter wil laten verstaan door soms ook de beelden van dieren op te roepen, zodat wij met des te meer graag dat evangelie van zijn genade voor de grootste zondaren kwijt zou kunnen aan ons. En dan wil ik u aan jou toch vragen, wat is er toch op tegen om ons verzondigde bestaan te geven in de handen van hem die zijn handen heeft laten doorboren, opdat hij ons door die handen zou redden, opdat het ons zou gelden met het oog op Christus. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En dan is het ook heel bijzonder, we hebben het nu toch over de Heer Jezus, dacht ja, over wie zou het anders moeten hebben dan over de Heer Jezus. Als God zijn Zoon naar deze aarde zendt, en we hebben het in het gebed proberen te verwoorden, dan noemt hij zijn Zoon een lam. Nou, een teerder beeld kun je niet voorstellen. Hè? Wij zien alweer uit naar de maand januari, want zo rond januari dan lopen soms de eerste lammetjes al in de wei, ik hoef je dat niet te zeggen, hier op het platteland. En wat is er nou nog een heerlijker aanblik dan die lammetjes te zien. Maar hoe kwetsbaar zijn die beestjes? Ze hebben niks om zich te verdedigen. Ze kunnen niet bijten, ze kunnen niet krabben. Ze kunnen geen trap geven met hun hoeven. Weerloze beestjes. En nou lees ik in Jesaja. En dan hebben we dus over het lam van God. God heeft hem tot een lam gegeven. Als een lam is hij ter slachting geleid. Daartoe heeft God zijn Zoon gegeven. Opdat hij in u en mijn plaats zal staan. Opdat hij met die ene offerande door hem gebracht op de kruisen van Golgotha genoeg zou doen voor verloren mensen. En dan zegt de hemelse Vader, het is een van de eerste dingen die wij van hem horen als hij zijn ambtelijke bediening aanvat. Als Johannes de Doper hem ziet komen bij de Jordaan, zie het lam. Zo worden we opgeroepen om het hem te zien, ook vanavond. Zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, in dat lied der liederen, het hooglied van Salomo, het lied der liefde bij uitnemendheid, waarin de liefde tussen de Heer Jezus Christus en zijn bruidskerk wordt bezongen, zijn bruidskerk wereldwijd, maar ook zijn gemeente, hier, in Wijngaarden, ook zijn individuele gelovigen, u en jou, die tot het geloof in de Heer Jezus Christus bent gekomen, wij mogen ons zijn bruid weten, ook dat beeld is al zo bijzonder, dat God zijn relatie met mensen uitdrukt in die innige band van bruidegom en bruid. Rijker kunnen we toch niet verwoorden wat liefde is dan die innige verbinding tussen een bruidegom en een bruid. Nou is het mijn bedoeling om een serie preken te gaan houden over de dieren in het hooglied van Salomo. En dat niet om die dieren centraal te stellen, maar om de liefde tussen Christus en zijn bruidsgemeente te laten klinken. En hoe God daarbij de dieren gebruikt om die liefde des te beter te leren verstaan. En daar gaat het om. Ook vanavond, en dat hopen wij met Gods hulp te kunnen en te mogen doen. En de eerste dieren die genoemd worden in dit eerste hoofdstuk vinden we dan in de versen 7 en 8, waar dus gesproken wordt over de kudde van schapen en geit. En daar horen we de bruid van Christus tegen haar bruidegom zegt in onze tekstwoorden, U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als de gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? En dan, als u het niet weet, hoe allermooist onder de vallen, volg dan de sporen van de schapen, daar hebt u de dieren en de geiten en wijdt uw geiten bij de woningen van uw herder. Nou blijkt, we moeten het ook in de context laten staan, in de voorafgaande verzen, dat de broers van dit herdersmeisje boos op haar geworden zijn. Woedend staat er in de herzieningsstatenvertaling. En dat ze haar gedwongen hebben om in de wijngaarden te gaan werken. En waarom die broers zo boos op haar geweest zijn, dat wordt ons niet verteld. Misschien, en dat ligt wel heel erg voor de hand, denk ik, misschien hebben ze zich buitengewoon geërgerd over het feit dat zij haar bruidegom zo innig lief heeft gehad. En hoe kan dat ook nu nog zijn? Dat er binnen het eigen gezin onbegrip leeft over het feit dat een vader of moeder of jongen of meisje, broer of zus, in de Heer Jezus Christus mag geloven. En daar ook van getuigen mag. En dat we daarin niet begrepen worden, dat we daarin niet verstaan worden. En het kan zelfs, en dat weet ik ook uit mijn pastorale praktijk, het kan zelfs verwijdering geven binnen het gezin. De profeet Micha, die spreekt daar ook al over. Want de zoon zegt, die veracht de vader. En de dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoot. Maar ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Dat. Kennelijk is er in dat gezin van het herdersmeisje de nodige verwijdering ontstaan. Er wordt hier zelfs over boete gesproken, zo hoorden we. En dan wordt ze door haar broers de wijngaarden ingestuurd om te werken. Dan zijn ze tenminste van haar af. Maar wat gebeurt er dat zij zo in de wijngaarden werkt? Wordt ze blootgesteld aan het felle zonlicht in het Midden-Oosten? En dat is niet gering. De zon die brandt daar met name op de middag, en daardoor heeft zij een hele donkere, bruine, zwartachtige huid gekregen en heeft ze, ja, ervaren. Zo was dat in die cultuur waarin ze leefde, dat ze er lelijk uitzag. Ze schaamde zich voor haar uiterlijk. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat er bij ons geldt. Als wij bruin zijn door de zon, dan, ja, dan zien we er, zo vinden we dat dan in onze cultuur goed uit. Wat zie jij er goed uit? We gebruiken zelfs allerlei crèmpjes om zo gauw mogelijk bruin te worden en die bruinheid ook te bewaren, nietwaar? Nou, dat is hier precies het tegenovergestelde. Daar maakt het de blanke huid de schoonheid uit. Als die bruid straks haar liefste gaat bezingen, de Heer Jezus Christus, dan noemt ze hem. Dan zegt ze van hem, mijn liefste is blank. En daarin roemt ze dus de schoonheid van haar bruidegom. Maar dit herdersmeisje verontschuldigt zich tegenover die meisjes uit Jeruzalem. Ja, dat waren stadsmeisjes. Die waren niet gebruind. Wel nee, die konden zorgvuldig zich uit de zon houden in de stad. Daar waren natuurlijk allerlei gelegenheden om zich tegen de zon te weerstellen. Maar zij moest onder een open hemel verkeren. En wat zegt ze dan? Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. Maar, en dat is de andere kant van de zaak, ze mag ook weten hoe haar liefst haar ziet. Die meisjes hebben alleen maar oog gehad voor haar bruine huid. En dan zegt ze ook hoe het komt dat ze er zo uitziet. Maar ze weet hoe haar liefste naar haar kijkt. Daar spreekt ze over in vers 5. Ik ben zwart, zegt ze dan, of ik ben donker. Doch, lief. Dus enerzijds weet ze van zichzelf dat ze geen enkel schoonheid heeft. En Ik hoop dat er vanavond velen zijn die die belijdenis van deze bruid mogen verstaan. Wat voor begeerlijks is het aan u en aan mij. Als we enigermate door de Heilige Geest ontdekt zijn geworden aan onszelf. Wie we zijn voor God en wie we zijn voor onze naasten. O, dan zullen we erkennen dat we zwart zijn van de zonde, vanwege ons zondige bestaan. En kijk, we komen allemaal uit de gereformeerde gezindte. Wij zullen natuurlijk allemaal zeggen dat we zondaren zijn. Er zal niemand vanavond dat durven ontkennen. Maar daar ligt nou het kenmerkende verschil. Zijn we nou zondaren omdat we dat weten? Omdat het ons zo geleerd is? Of weten wij ons zondaar voor God? Kijk, dan gaat zonde pijn doen. Dan maakt zonde ons verdrietig. Want zonde is vijandschap tegen God. En dan tegen een God die om die zonde weg te nemen, het liefst dat hij had en heeft, gegeven heeft. Dus dan komt onze zonde, dan komt onze vijandschap te staan tegenover God zonder liefde. En waar dat nou gebeurt, waar dat nou geloofd wordt, daar breekt ons hart. En dan gaan we het verliezen van de liefde Gods. En dan gaan we onze zonde belijden. En dan gaan we om genade bidden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid grond. En dan wordt hier een beeld gegeven. Die ze geeft over de zonde, hoe zij zich voelt. Ze zegt, ik ben zwart als de tenten van Kedar. En Kedar, dat was een zoon van Abraham. Van Ismaël, neem me niet kwalijk, de zoon van Abraham. Ismaël was gedoemd om woestijnbewoner te zijn, zo weten we niet waar. Nu uit hem is de nomadenstam gekomen, de Kedareen, Syrische, Arabische stammen. Herders die met hun schapen en geiten rondtrokken door de woestijnen. En dat deden ze met als huisvesting vaal, zwartkleurige tent. Echt lelijke tent om te zien. Nou, zij zegt, zo zie ik eruit. Daar is nou niks begeerlijks of moois aan. Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was van de week, toen kwam mij op dit moment dat gedeelte voor ogen uit het avondmaalformulier. In het eerste gedeelte, daar wordt Gods kind opgeroepen. En u kent die woorden wel om bij zichzelf zijn zonde en vervloeking te overdenken. Zonde en vervloeking te overdenken. Opdat wij, staat er dan, het misgaan aan onszelf zouden hebben. En ons voor God zouden verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, bezocht heeft aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises. O, dan moet u eens kijken wat hier staat, dat wij onze zonde en vervloeking zouden overdenken. Om een misdaad aan onszelf te hebben. En dan wordt ons gewezen op de Heer Jezus Christus. God laat de zonde ongestraft blijven. Omdat hij die bezocht heeft aan zijn lieve zoon. Wij overdenken onze zonde. En hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, is tot zonde gemaakt. Wij overdenken onze vervloeking. En van hem staat geschreven, een vloek geworden zijnde voor ons. O, gelukkig dan toch dat dit avondmaatsformulier ook zegt. Daarom zoeken wij ons leven en onze zaligheid buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. En zodoende kan ik het dan in één adem zeggen, ik ben zwart. Maar om Jezus wil, ben ik lieflijk. En dan gaat u misschien begrijpen waarom wij die zondag vraag en antwoord 18 en 19 van de Heidelberg Catechismus hebben beleden. Want daarin wordt ons gezegd dat deze middelaar die door God aan ons gegeven is, door God gegeven is tot onze rechtvaardigheid, tot onze heiligmaking, tot onze heerlijkheid, ja, tot een volkomen verlossing. Zwart, doch lief. In hem zijn schoonheid maakt mijn schoonheid uit. Omdat wij ons door het geloof gereinigd mogen weten van al onze vuile zonden. En dan vergelijkt ze die lieflijkheid ook. Zwart als de tenten van Kedar. En lieflijk als de gordijnen van Salomo. Dat zijn die prachtige gordijnen die bij de ingang van het paleis van Salomo hingen. En ook in de gang van die schitterende beschilderde wandtapijt. Gordijn. Maar ja, doordat zij door haar broers gedwongen is geworden om in die wijngaarden te werken, heeft haar eigen schoonheid verwaarloosd. Dat staat zo in vers 7. Mijn wijngaard die ik heb, die heb ik niet gehoed. Dat ziet op het verzuim dat zij niet voor zichzelf heeft gezorgd. Geestelijk geduid, we kunnen het zo druk hebben met de dingen. In dit geval is die bruid daartoe gedwongen, dus in die zin kunnen we het nog begrijpen ook. Maar toch, ze heeft haar eigen geestelijk leven verwaarloosd. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, maar ach, dan staat ons geestelijk leven soms op zo'n laag pitje. Het valt ook op dat zij zegt, ik ben zwart. Dus niet, ik ben zwart geweest of ik was zwart. Nee, en hier komt zelfs naar voren in dit gedeelte. In vers 4 zegt ze nog, ik ben zwart of lieflijk. Dus dan hoor je duidelijk die twee kanten van het verhaal. Maar dan in vers 6, dan hoor je alleen nog maar vragen. Zie mij niet aan omdat ik donker ben, omdat ik zwartachtig ben. En dat is het gevolg van het feit dat ze haar eigen wijngaard niet heeft gehoed. Dus hier komt ze tot de belijdenis dat haar eigen geestelijk leven een armoedig bestaan is. En we hebben het zojuist gehad over het avondmaalsformulier. Maar dan moet ik ook denken aan het doopformulier. Daar staat zo bijzonder. En dat slaat dan, laat maar zeggen, op de situatie zoals ons hier getekend wordt. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Oh, wat moet dat toch een troost zijn voor een kind van God die, laten we zeggen, nu in zijn of haar armoe hier in de kerk neerzit. Deze bruid zal doen wat ze moet doen. Ze zal zich tot haar bruiden omwenden. En dat is wat ook vanavond aan u en jou gevraagd wordt. Als wij in zonde vallen. Geen twijfel aan Gods genade. Wij hebben Psalm 119 gezongen, vers 76. En ook niet in die zonde blijven liggen. Kijk, dan wordt de blik niet alleen naar binnen gericht, waartoe we zo gauw geneigd zijn. Maar dan wordt de blik gericht op de Heer Jezus Christus. Dan wordt de blik gericht op Gods belofte. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Niet in de zonde blijven liggen. Maar ook niet vertwijfelen. Aangezien wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. En dan ga ik naar Psalm 119, vers 76. Ik vind dat een openbaring hoor. Als we daar oog voor hebben. Ik wist van oud staat er reeds. Uit uw woord en daan. Dat al wat gij getuigd hebt, ongeschonden en vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan, gevestigd op onwankelbare grond. Wat ligt het dan vast in Gods woord zelf? O, maak in uw woord mijn gangen en treden vast. Kijk eens, nu gaat ze hem aanspreken. Dat is wat ze doen moet. Ze roept de hulp in van haar bruidegom. En dan richt ze zich helemaal en alleen tot haar liefde. En ze zegt, zeg mij aan. Gij die mensen die lief hebt, waar gij wijd, waar gij de kudde neerlegt in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezel? Want waarom zou ik zijn als een versluierde bij de kudde van uw metgezel? Wat een liefde spreekt hieruit. Hier spreekt uit dat zij lief heeft met hart en ziel. En dat is nou vrucht van zijn liefde, nietwaar? Al als er toch iets is wat we beamen zullen, is dat zijn liefde aan onze liefde vooraf ging. We hebben zojuist toch al gezegd dat wij van nature vijanden van God zijn. En dat het zijn liefde is die onze vijandschap overwint, zodat we daarin gebroken worden. En wij om vergeving gaan vragen. En dat ook naar zijn belofte ontvangen. Maar daar geeft ze nu uiting aan. Aan die liefde waarmee hij haar eerst heeft lief gehad. Staat ook zo mooi in Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ach, in dat doopsformulier zeiden we het al. Dat verbond der genade. Dat God van eeuwigheid met ons wilde oprichten. Ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met goedertierenheid. En we moeten elkaar eerlijk behandelen, gemeente. Weten we nou van deze liefde? Hebben we de Heere Jezus Christus nu in het lief gekregen? Weten we nu ook dat hij onze bruidegom is. Kijk, dat hij bruidegom is, is onmiskenbaar. Zo wordt hij ons in het woord voor ogen gesteld. Dat hij zaligmaker is, is onmiskenbaar. Zo wordt hij ons gepredikt. Als de zaligmaker van de wereld. En dat hij gewillig is om u en mij en jou zalig te maken. Daar is geen twijfel aan, niet willende dat enige van ons verloren zou gaan. Maar als wij hebben geen blik waardig keur. Als de hemelse vader zegt, kijk nou naar mijn lam. En we weigeren op hem te zien. Als het nou zo in u en mijn leven blijft. Dat wij ons hoofd voor hem wegdraaien. Als we hem aanzagen. Zoals er geen gestalte nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. O, dan wil ik u bidden. Als gezant van Christus weg, waar we u dat lam Gods mogen preken, laat u toch met God verzoeken. O, dat we dan de handen mogen leggen op dat offer, dat God in zijn lieve Zoon heeft geschonken aan een wereld verloren in schuld. En ook als wij moeten zeggen dat wij onze wijngaard niet gehoed hebben. Als wij om dat beeld vast te houden moeten zeggen, Heer, alles is te kort. Dan mag ik u preken. Dat Hij, dat is de Heere Christus, voldoet aan al onze belang. Bij ons is het tekort aan geloof. Bij ons is het tekort aan liefde. Maar wij zijn niet de norm. Wij zijn zwartachtig, zo hebben we gehoord. En wij dragen het lichaam der zonde en des doods tot het einde van ons leven toe. We leggen het pas af als we gaan sterven. Maar is er in hem nou enig tekort? Bent u ooit met hem bedrogen uitgekomen? Hoe als ik dan mijn eigen leven overzie. En ik zie wie ik voor hem geweest ben. En als ik dan zie wie hij voor mij geweest is. En dan hoop ik dat we allemaal voor onszelf luisteren. En laat dat nou eens inwerken in u en jouw hart. Wie bent u nou voor de Heere geweest? En wie is hij nou voor u geweest? O, weet je wat zo heerlijk is? Al die bergen en heuvelen die wij hebben opgeworpen om zijn komst te verhinderen, staan hem niet in de weg. Dan moet ik denken aan wat we lezen in Hooglied 2. Daar zegt deze bruid, dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt. Springende op de berg en huppelende over de heuvel. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der hert. Dan merk je dat hij alle hindernissen van onze kant opgeworpen overwint om zijn liefde te laten blijken. Telkens weer. En daarom wil ik u zeggen en jou zeggen. Laat toch onze zonden nooit de reden zijn waarom wij niet gebruik zullen maken van de verdiensten van Christus. Dat maakt het boos ons wijs en zegt, joh, wie denk je wel dat je bent? Moet je kijken hoe je leven eruit ziet. En dan zogenaamd vroom worden. Dan over de Heer Jezus gaan spreken. Oh nee, dat maakt nou het wonder uit. Dat in midden van die nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht, deze zaligmaker wacht om genadig te zijn. Dan stelt hij ons die gelijkenis voor niet waar van de verloren zoon. Heel zijn leven verzondigd, maar oh, de vader kan niet laten om hem tegemoet te snellen. En hem om aan zijn hart te sluiten. En hem alles te geven wat er is. Om de terugkeer van zijn zondige zoon te vieren. Alzo, zegt Jezus dan, is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Gelooft hij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog staat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. En u vraagt die liefde. Nu vraagt ze aan haar liefde, zeg mij aan, dat wil zeggen, geef mij te kennen. Waar wijdt gij de kudde in de middag? Waar legert u de kudde in de middag? Nou, moet je voorstellen, ze is eerst verplicht geweest door die woedende broers om te werken in de wijngaarden. En kennelijk heeft haar geestelijk leven daar op een laag pitje gestaan. En nu wil ze zo graag weten waar hij is. Waar hij zijn kudde wijdt in de middag. En dan merk je hoe dat beeld van de herdersmeisje uitgebreid wordt nu naar de herder en zijn kudde. Dan moet u weten dat dit beeld, in eerste instantie is natuurlijk dat Hooglied ook geschreven voor het Joodse volk. Ja, dat was heel aansprekend, want ten diepste was het Joodse volk een herdersvolk van huis uit niet waar. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob, dat waren allemaal herdersvorsten. En de Heer noemt zichzelf in het Oude Testament al de herder Israëls. En hij noemt zijn volk Israël de schapen van zijn weide. Dus dat Joodse volk is heel vertrouwd geweest met dat beeld van schapen en weiden als God dan de herder is. En zij de schapen. En wat mooi om dan te zien als dan God in Jezus Christus verschijnt in deze wereld. Als hij mens wordt. Als hij u en mijn natuur aanneemt, omdat wij de menselijke natuur gezondigd hebben, komt hij in de menselijke natuur om die zonde weg te nemen. En hoe presenteert hij zich dan? Oh, dat is nou evangelie gemeente. Ik ben de goede herder. En hoe goed is die dan? Nou, ik zal het u zeggen. Daar hangt nou u en mijn zaligheid vanaf. Hij zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder die stelt zijn leven voor zijn schaap. En ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. O, zie hoe essentieel het is dat je de stem van hem hoort, hier en hier. En dat is ook zo mooi, als je over de prediking mag verkeren. Als iedere keer weer. Als je de stem mag herkennen. O, dan leeft je ziel op. De mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. Dan hang je aan zijn lip. Genade is op zijn lippen uitgestort die schepelijk van God gezegend wordt. Nou, dan vraagt ze waar hij de kudde legert in de middag. Kijk, 's middags was het natuurlijk ontzettend heet. En dan liet die herder die schapen niet meer rondtrekken. Daar was het veel te warm voor. Maar dan zorgde hij voor een beschutte plaats. En dan mochten die schapen neerliggen. Staat ook in Psalm 23 zo. Hij doet mij neerliggen. In glazige weiden. Dan kunnen die schapen rustig liggen in de schaduw. Hij ligt neer in glazige weiden. En bij zeer stille water. O, hoor je in die woorden niet de goedheid van de herder. De liefde. En de zorg voor zijn schapen. En dat dat woord nou aan ons wordt verkondigd. Nou, die plaats waar haar bruidegom zich met zijn kudde, haar herder met zijn kudde bevindt, daar wil ze zijn. En niet om al dwalende bij andere herders terecht te komen. Want daar wordt hier ook op gezinspeeld. Hè? De kanttekeningen van de Statenvertaling, die zegt over deze herders zoals die hier worden geduid, zegt dat zijn de dienaars, dat zijn geen dienaars van Christus, maar dat zijn vijanden en afleiders van Christus. En daar is ze super bang voor, om bij die herders terecht te komen. En ze zeggen ook, dan wil ik als een gesluierde zijn, want ze mogen mij niet herkennen. En ze mogen ook niet zien hoe ze eruit ziet. Maar in vers 8, de tweede tekstvers, daar zie je hoe Jezus zelf verwijst naar die andere herders, naar die onderherders. Dat zijn de herders die inderdaad in dienst staan van de grote en goede herder, de Heer Jezus Christus. Dat zijn die dienstknechten van Christus die zich gezonden, die zich geroepen en gezonden weten door hun Heer en door hun Heiland. En nu is er maar één die zij wil ontmoeten. En dat is haar bruidegom. En ze wil ook door hem gezien worden. Waarom zou ik zijn als een die zich sluiert bij de kudde van de metgezellen? Nu krijgt ze antwoord van haar liefde. En dan moet je eens realiseren hoe heerlijk die stem nou in haar oren moet hebben geklonken. Als die eerst die woedende broers hebt gehoord. Wat zou ze grauwen en snallen gehad hebben van die broers. Want een boosheid en vijandschap heeft ze ontladen. Weg jij naar de wijngaard. We willen je niet meer zien. En nu de stem te horen van haar bruidegom. En u begrijpt wel, die stem herkent ze uit duizenden. Wat mijn schapen horen mijn stem. En hij roept de schapen bij naam. En hij leidt ze uit, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 10. En nou in de eerste woorden die ze hoort van haar bruidegom klinkt nog een licht verwijt door. Want zij vraagt, hè, waar hij de kudde legert in de middag. En dan staat er in ons tekstwoord, als u het niet weet. Met andere woorden, je kunt het toch weten waar ik mijn kudde leger tot de middag. En mogen elkaar toch ook vragen, weet u het? Weet u het waar hij de kudde legt op de middag? Weet u die plaats waar hij zich in het bijzonder laat ontmoeten? Nou, is dat niet in de eerste plaats hier, in zijn huis, waar hij zijn schapen voedt en wijdt? Oh, wat is er hier al een voedsel uitgedeeld in de loop der eeuw? Waar is onze mond ook open gegaan? Zijn we verzadigd bij het brood van het leven? Hebben we gedronken van het water des levens? Om niet, om het met de psalm te zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Al wat kan het heerlijk zijn in zijn huis. David, die zingt ervan. Hier, zegt, u kent die psalm. Hier wordt de rust geschonken. Het vetten van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van welk maakt hier elk in liefde dronken. We vinden hem in de prediking. En we vinden hem in de sacramenten. O, hier vindt u de verzoening in en door het bloed van de Heer Jezus Christus. En aan de avondmaalstafel niet anders. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, dan leggen we de hand van de liefde op zijn offer. En we leggen de handen van het geloof op zijn offer. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Want met die ene offerande heeft hij volmaakt allen die in hem geloven. We vinden hem in de prediking, in het sacrament. We vinden hem in onze gebeden. We vinden hem in ons zingen. O, wat kan dat ook een heerlijke ervaring zijn, nietwaar? Als die psalmen liederen worden waarmee wij onze liefde tot de Heer uitspreken. Denk eens aan psalm 116. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem. O, zoveel liederen waarin het verlangen bezongen wordt. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Ach, vult ik maar in vanuit uw eigen leven, wat die psalmen voor u, voor jou en voor mij hebben betekend. Hebt u een lievelingspsalm? Ik heb het nogal eens gevraagd hoor, als ik bij familie kwam. Waar vader of moeder was overleden, had vader of moeder nog een lievelingspsalm. Wat zouden wij dan zeggen? Wij leven. O, laat het van elkaar weten hoe het er in het geestelijk leven voor staat, gemeente. We kunnen zomaar ineens uit het leven worden weggenomen. En als we dan niet weten van elkaar in wie we geloofd hebben. Hoeven we ons toch niet te schamen voor onze koning? Heb je een lievelingspsalm? Als ons leven. U merkt wel, we proberen toch tot u en jouw hart te komen. Als ons leven nou niet anders is als een. Als een godsdienstig vernis. Wat vormen dient. Waar het hart niet in is. Als het een dienst is die alleen maar in je hoofd afspeelt. En je hart. Feitelijk zo koud is. Als een steen. Dan mag ik u nochtans het evangelie. Wat zeg ik? Dan moet ik u nochtans het evangelie verkondigen. Het volk van Israël Hij heeft zich zo vijandig tegenover haar God en Heere gedragen dat ze, en dan heb ik het over het tweestammenrijk Juda, gezonden wordt in de ballingschap. Naar Abraham. En dan zendt God in zijn goedheid Ezekiel mee. Een getrouwe wachter op Sion's muren, die meegevoerd wordt in de ballingschap. Om getuige te zijn van de Heere God tegen dat volk in ballingschap. En dan lees ik. En daarom zeg ik het, al zou dat hart nou zo hard zijn als een steen, dan hoor ik de Heer zeggen bij monden van Ezekiel, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Dat belooft hij. O, laat dat woord dan nu voor u of voor jou het woord zijn. Waardoor dat stenen hart wordt verbroken. En een vlezen hart toegankelijk wordt. Voordat wat de Heere zegt. U hebt wel eens gehoord van Spurgeon. En Spurgeon die zegt. De prins der predikers. Gij voor wie hij tot dusverre vreemd bleef. Zie op hem. Die door zijn dood verzoening. Heeft aangebracht en leren door genade te zeggen, mijn heiland. En mijn lieve mensen, als onze heiland en heren hebben aangenomen door het geloof, dan zegt Spurgeon, laten we dan onze beide handen naar hem uitstrekken en laten we hem omhelzen en tegen hem zeggen, mijn beminde. Kijk, dan zie je dat begin van het hoofdstuk. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. Nou, en dan moet je eens kijken wat hij tegen haar zegt. Wat moet dat voor haar geweest zijn? Na die vreselijke, boze, woede uitvallen van haar broers. Hij zegt tegen haar, jij bent schoonst onder de vrouw. Hier staat de allermooiste onder de vrouw. Nou, dat is een overtreffende trap. Mooier kan het. En dan weet u wat haar belijdenis is geweest. Zie mij niet aan dat ik donker ben, dat ik zwart ben. Want de zon heeft mij beschenen. Zo wist zich lieflijk in de ogen van haar bruidegom. Maar het is toch wel heerlijk als je het uit zijn mond mag horen, nietwaar? Weer bij vernieuwing mag horen. Jij bent voor mij de allermooiste, mooier bruid. Is er niet. En waarom is ze nou zo mooi? Wel omdat ze gewassen is en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan tenslotte staat er, hoe moet je nou bij die herder komen? Nou zegt hij, dan moet je de sporen volgen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van uw herders. Sporen van de schapen. Kijk, als daar een kudde schapen heeft gelopen, dan kun je dat zien. En dan laten ze sporen achter. Het is plat getrapt, of je ziet het in het stof van de aarde, of je ziet het aan de uitwerpselen. Kortom, je kunt zo het spoor volgen om uiteindelijk bij die plek terecht te komen waar de herder je bevindt. En dan heeft ze kennelijk geitjes bij zich, jonge geitjes, zo blijkt uit de grondtekst. En dat is zo prachtig om te zien. Dat ze nu die jonge geitjes meeneemt naar haar herder toe. In het spoor die de schapen gelopen hebben. Laat ons maar de oude sporen van het woord volgen, want dat is ten diepste de boodschap. Want die schapen, die volgen de herder. Dus waar de schapen zijn, daar zijn de herder. En waar de herder is, daar is het woord. En het woord doet zijn heerschappij gelden. Ook nu nog. En zo worden de geitjes, ook de jongens, de kleine kinderen, de jonge mensen, gewezen om in dat spoor te gaan. Het spoor, dat mag gerust het spoor van de oude zijn. Want het oude blijft bij God altijd nieuw. Immers hij heeft in zijn zoon een nieuwe, dat is een verse, een levende weg, gebaand tot het vaderhuis en tot het vaderhart. En zo...
gaat zij en dan zegt hij hier naar de woningen van de herders. Dat zijn de tenten. Kennelijk zijn er dus in de nabijheid van deze grote en goede herder. Die herders die de mond mogen zijn van de bruidegom, van die grote opperherder. En let dan eens op de zorg. Kijk, die schapen die kunnen nog uit het zicht van de herder blijven. Maar die kleine geitjes en lammen, die moeten bij de tenten, bij de woningen van de herders blijven. Die hebben dat bijzondere toezicht nog steeds nodig. En zo mag ik het zo zeggen, de kleintjes in de genade, die nog zoveel mogen en moeten leren in het leven des geloofs, mogen horen hier van de tere zorg van de Heer voor juist die geitjes en die lammen. De lammer zal hij in zijn armen vergaderen, zegt de schrift. En de zomer zal hij zachtjes leiden. Nou, wij zijn begonnen met de heerlijke schepping van God en we gaan ermee eindigen. Want dat Godslam, dat ons voor ogen is gesteld vanavond, als de enige weg tot u en mij behoudt, die, ook al is die verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader, ook al zit hij aan de troon, op de troon van de Vader. We lezen in Openbaring 5. En alles schept dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde. En die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde zeggen. Hem die op de troon zit, dat is God. En het Lam. Zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan nog een beeld uit datzelfde Openbaring. Na deze zag ik en ziet de grote schade die niemand tellen kon uit natie en geslachten en volken en taal. Staande voor de troon en voor het Lam. Troon en het Lam. Bekleed zijn er met lange witte klederen. Palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit. En het Lam. Zo zullen wij de schapen uwerwijd in eeuwigheid. U lof, uw eer vertreden en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinder kracht. Amen. Zingen wij Psalm 79, het 7e vers.
Laat ons danken en bidden. Heere, het is goed om nabij u te zijn. Wat een verlangen van de bruid naar alles wat staat ondervonden. Zoveel boosheid. Zoveel onbegrip. Zoveel jaloezie wellicht. Maar dan geleid te worden in het spoor der gerechtigheid. Om uw naams wil. O, die naam die is als een olie die uitgestort wordt. O, die naam die er onder den hemel, onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Die naam die zoeter is dan honing. Ja, dan wilde honing. Geen naam is er zoeter. En beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heeft alle smarten. O, dat we die naam mogen omhelzen. Dat die naam ons heilig zal zijn. En goed. Heere, dank voor wat u gegeven hebt. En geef dat dit woord zijn krachtige werking zal doen. Onder allen die het hoorden. Laat het zijn een kracht van u tot zaligheid. Dat kan alleen op de wijze van het geloof. Voor een ieder die gelooft. Om de woorden nu te ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Het woord van u. O gezegende Christus. U hebt uw mond weer open gedaan. Opdat uw stem zouden horen. En die ze gehoord hebben. Die zullen leven. Leven tot in eeuwigheid. O Heere, doe ons toch beseffen dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat ons leven hier en nu bepalend is voor de eeuwigheid. O, dat we onze ziel dan als een buit zouden mogen uitdragen. Zal er nu niet liggen. Wat hebt u zelf ook vanavond weer te kennen gegeven in het woord der prediking. Dat dan de hand op dat dierbare offer gelegd zullen worden. O, immers, als dat niet gebeurt, dan blijft er geen zondeoffer meer over voor onze schuld. En zullen we zelf de rekening voor eeuwig moeten betalen, waar geen eind dan zal zijn. Maar hier en nu, voor rekening, ons te mogen weten van hem, die zijn ziel, dat is zijn bloed, heeft gegeven. Tot een losprijs voor velen. Wij denken aan allen die langdurig verblijven in verpleeg- of verzorgingstehuizen, ook leden van onze gemeente, bijzonder ook aan hen die verstandelijke vermogens meer en meer afnemen. Wat een zorg, niet alleen voor degene die het betreft, maar ook degene die daaromheen staan. O Heere, geef de kracht om onze, die onze zorg zou behoeven, heen te staan. Dank voor wat u gaf. Vergeef onze zonde. Om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen wij van Psalm 36, tweede vers. 36, vers 2. gemeente gaat heen in vrede. Vragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u legt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.